De politie is woensdagmorgen opnieuw binnengevallen bij camping Fort Oranje
tussen Breda en Rijsbergen.
Op camping Fort Oranje tussen Rijsbergen en Breda kwamen verschillende werelden samen. Er woonden zo'n 700 mensen. En bij de ingang stond een slagboom. Maar dat betekende niet dat het daar binnen veiliger was dan er buiten.
Zo gaat de gemeente met mensen om!
Hoe kon het in hemelsnaam zo ver komen?
Dat was Kees Engels.
Nou, en toen... Nou, toen knapte er iets.
Ik ben ook op van de stress.
Dit is De Erfenis van Engel. Te beluisteren via de sites van het AD, BN de Stem en de aangesloten regionale dagbladen.
Je luistert naar De Stiefmoedermoord, een podcast van het AD. In 1986 bekent de 15-jarige Samir de moord op zijn stiefmoeder. Mede op basis van deze bekentenis wordt hij veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Alleen, alles wijst erop dat hij onschuldig is. Maar is er genoeg bewijs om een andere dader aan te wijzen? Journalist Anders Johansen gaat op zoek naar antwoorden.
In de vorige aflevering hoorde je Samirs moeder Farida en zijn zus Samira vertellen dat Samirs vader dreigend en agressief gedrag vertoonde. En hoe zij er beide onder hebben geleden dat ze nooit zijn gehoord. Niet tijdens het proces en ook niet tijdens het moordonderzoek. Ze vertelden ook dat zij er vanaf de eerste dag van overtuigd zijn geweest dat Samir de moord niet heeft gepleegd. We weten ook dat Samirs vader een maatschappelijk werker heeft verteld niet blij te zijn met zijn tweede vrouw Jeanette, de stiefmoeder van Samir. Toen ik met dit onderzoek begon, was een van de aanwijzingen de vermeende bekentenis die Samirs vader aflegde voordat hij in december 2009 aan kanker overleed. Toen zijn leven ten einde liep, heeft Samir een priester naar het ziekenhuis laten komen voor een gesprek met zijn vader.
Maar wat je haatte mijn papa.
Het feit dat ik mijn vader haatte, betekende niet dat hij geen vrede mocht hebben. Ik voelde ook een soort vrede in mezelf, zie je? Dus ik had ook sterk het gevoel dat ik de priester moest vragen om te komen. Dus belde ik de priester. Kom alstublieft, zodat u mijn vader de laatste sacramenten kunt toedienen. Misschien zou hij me iets vertellen, misschien zou hij tot een besef komen. Maar wat hij tegen de priester zei, weet ik niet. Dat moet tussen hen blijven. Maar ik vroeg het de priester daarna, ik belde hem en zei, wilt u alsjeblieft hier komen en ons iets vertellen over wat mijn vader u vertelde? Want ik wist dat er iets moest zijn.
Iets wat je vader vertelde?
Ja, daar ben ik vrij zeker van. Want hij zei me dat het verkeerd was wat hij deed. Dus het is absoluut 100% zeker dat hij zijn hart wilde luchten bij de priester. Ik bedoel, mijn vader was ook een man van de kerk. Hij werkte in de kerk. Hij was de rechterhand van de priester. Hij was goede vrienden met het kerkbestuur en ze zeggen altijd dat wanneer de dood begint te naderen, je niets met je mee het graf in moet nemen. Als je een zonde hebt begaan, moet je dat opbiechten. Dus ik ben er vrij zeker van dat hij iets tegen de priester heeft gezegd. Maar de priester wilde er niets over zeggen toen ik hem een week of wat geleden belde. Hij zei alleen, waarom besteed je tijd aan zulke oude gebeurtenissen? Waarom maak je er nu nog druk over? Hij stelde allemaal dit soort vragen en toen zei ik, wat bedoelt u? Ik wil dat dit naar buiten komt. En als mijn vader u iets verteld heeft, wil ik het horen. Maar als u geheimhouding heeft gezworen, dan zal ik dat moeten respecteren. Hij zei, Samir, ik wil geen getuige zijn. Maar als je op een andere manier met me wilt praten, ben ik beschikbaar. Ik zei, nee, maar toch bedankt. Kijk, hij is een priester, hij hoort beschikbaar te zijn, maar ik respecteer de vertrouwelijkheid waarin hij werkt. Op dit moment ga ik door een proces met betrekking tot mijn verleden. En daar heb ik hulp bij nodig, dus daar zal ik op moeten wachten. We zullen zien. Misschien kan ik nog op een andere manier antwoorden vinden.
Volgens anderen was Samirs vader op het einde zo ziek dat hij niet eens meer kon praten. Zelfs communiceren met gebaren was lastig. De vraag of hij überhaupt iets tegen de priester heeft gezegd, of dat in het verleden heeft gedaan, lijkt dus onbeantwoord te blijven. Ik bel met Gabriel Bassaume, de waarnemend secretaris-generaal van de Jeugdfederatie van de Syrisch-Orthodoxe Kerk. Ik vraag hem hoe de biecht precies werkt.
Also biechten is een van Sirkans sacramenten, een mysterie.
Hij legt uit dat priesters een absolute geheimhoudingsplicht hebben ten aanzien van wat er tijdens de biecht wordt gezegd. En dat betekent dat zij in dergelijke gevallen nooit als getuigen kunnen worden opgeroepen. Dit geldt voor priesters van alle geloofsrichtingen. Ik moet de priester dus laten varen en verder gaan met mijn eigen onderzoek. Wie weet er nog meer wat er op 21 mei 1986 in Glömingrad 20 in Tiensta is gebeurd? Wat weet Jeanettes familie in Zweden? Ik praat met Adip, een neef van Samir, die tegelijkertijd ook de neef van Jeanette is. Adip vertelt me dat hij zijn oom, Samirs vader dus, niet goed kende. Hij legt uit dat er nauwelijks contact was tussen de families. De moeder van Adip sprak niet met Samirs vader. Net als in eerdere afleveringen piepen we de naam van de vader om privacyredenen weg.
Alles ging verkeerd. Mam wilde niet met hem praten en wij ook niet. Toen mijn broers overkwamen uit Syrië, toen deed hij iets. Hij wilde niet dat ze kwamen. Dus begon hij veel brieven te sturen naar de immigratiedienst. Hij beweerde dat deze mensen, mijn broers dus, dit en dat zouden doen als ze hier zouden komen. Hij probeerde het voor hen te verpesten, als je het zo kunt zeggen. We zagen die brieven. Toen werd mijn moeder boos en zei, ik wil hem niet meer zien. Hoe kan hij mijn zoons dat aandoen? Mijn oudste broer had daardoor 3 of 4 jaar lang problemen en mocht hier niet blijven. Ook al hadden we een verblijfsvergunning. Mijn oom was heel goed in het sturen van dit soort brieven. Hij was erg goed in het verpesten van dingen voor anderen.
Welke problemen veroorzaakte dit voor je oudere broer?
Hij zat in de problemen. Hij werd verschillende keren afgewezen.
Maar wat stond er dan in die brieven?
Dat mijn broer... Ik weet het niet echt, maar de brieven waren niet aardig. Hij wilde niet dat hij hier een verblijfsvergunning kreeg. Dat wilde hij gewoon niet. Mijn moeder wilde hem niet zien en dus namen we afstand van hem.
Maar waren het, onwaarheden die hij schreef?
Precies ja, hij verzon dingen. Maar de immigratiedienst geloofde het en daardoor werd mijn broer een paar keer geweigerd. En er was een ruzie tussen mijn vader en hem in de kerk. Ze ontmoetten elkaar een keer in de kerk, dat herinner ik me nu. Daar gooide mijn vader deze brieven naar zijn hoofd, ten overstaan van alle mensen in de kerk. Dat weet ik nog. Dus ging naar de politie in Vällingby en gaf mijn vader aan voor het gooien van papieren naar zijn hoofd. Maar de politie liet de zaak gaan. Mijn oom bleef maar brieven sturen. Hij was agressief.
Dus dat veroorzaakte veel ophef?
Ja, inderdaad. Ik weet nog dat mijn vader tegen me zei, nu zal ik hem eens wat laten zien. Ik ga hem uitschelden waar iedereen bij is, zodat hij niet meer naar de kerk komt en zijn gezicht niet meer laat zien. Hoe kan hij dit nou doen? Brieven met leugens naar de immigratiedienst sturen, zodat mijn broer niet naar Zweden mocht komen. Hij werd berucht. Hoe krijg je in godsnaam 4 vrouwen? Dat is toch onmogelijk? Hij trouwt er 1 en verlaat haar. Hij vermoordt de andere en neemt er nog 2. Maar alle vrouwen wilden weg en waren bang voor hem. Zo was het.
Oh, dit is zo heerlijk.
Als het waar is dat Samirs vader bekend stond onder de Syriërs omdat hij 4 vrouwen had die ook nog eens bang voor hem waren, dan is dat ook heel relevant in deze context. Hij was inderdaad 4 keer getrouwd. De eerste vrouw, Farida, was bang voor hem en liep bij hem weg. Zijn tweede vrouw werd vermoord. De derde vrouw, die ook Jeanette heette, was de vrouw waarbij Samir bang was dat haar iets zou overkomen. Het werd gezien als de aanleiding voor Samir om zijn bekentenis in te trekken. Ik ontmoet Jeanette, de derde vrouw van Samirs vader, en haar dochter Maria, de halfzus van Samir. We praten enkele uren met elkaar. Ze hebben veel te vertellen en bieden beide aan om getuige te zijn, mocht dat nodig zijn. Jeanette komt in Syrië met Samirs vader in contact, wanneer een hoge politieagent hem aanbeveelt als goede echtgenoot. Jeanette en Samirs vader ontmoeten elkaar vervolgens 2 of 3 keer op de koffie. 12 dagen na de eerste ontmoeting vindt het huwelijk plaats, op 24 november 1987. 1,5 jaar na de moord. Drie maanden later arriveert Jeanette in Tiensta. Hoe gaat dat? Mishandelt Samirs vader deze nieuwe vrouw ook? Tijdens het gesprek serveert Maria, Jeanettes dochter, koffie en cake. Nog voor ik goed en wel een vraag kan stellen, begint Jeanette te vertellen.
Op 29 februari 1988 verhuisde ik naar Zweden. Hij pikte me op van het vliegveld en woonde in Tiensta. Hij wilde me direct laten zien dat hij macht had. Ik was niets en hij sloeg me.
Op de eerste dag?
Op de eerste dag. Ik was zwanger. Ik voelde me echt slecht en ik had al 3 maanden bijna niet gegeten. Ik moest veel overgeven. Je voelt je echt slecht als je zwanger bent. Ik was in verwachting van Maria. Het eerste wat hij tegen me zei was dat de baby weg moest. Je moet een abortus ondergaan. Maar dat zou ik echt nooit doen, vergeet het maar. 2 dagen later voelde ik me echt heel slecht. En hij werd echt bang. Hij bracht me naar het Karolinska ziekenhuis. Daar namen ze een bloedtest af. Ik weet niet meer precies hoe het ging, maar ze konden me niet naar huis sturen. Zo slecht ging het. Ik ging naar het ziekenhuis 2 dagen nadat ik in Zweden was. Ik was dus een nacht thuis geweest en de andere lag ik in het ziekenhuis. Daar deden ze verschillende testen. Ze zeiden, je bent niet gezond. Je moet eten, je moet iets eten. En de foetus moest onderzocht worden. In het ziekenhuis ontmoette ik een vrouw die Arabisch sprak. Ik zei, help me alsjeblieft. Ik wil terug naar Syrië. Ik wil niet in Zweden blijven. Ik begon te huilen. Mijn man, het is niet mogelijk om met hem te leven. Ze zei, we zullen je helpen. Wij zullen je helpen. Nadat ik misschien 4 of 5 dagen in het ziekenhuis had gelegen, kwam de sociale dienst en zij brachten me naar de vrouwenopvang.
Jeanette trekt uiteindelijk toch weer bij hem in. Ook al voelt ze zich totaal niet vrij. Ze weet dat de vorige vrouw van haar man is overleden, maar niemand heeft haar verteld dat ze vermoord is. Daar komt ze later pas achter. Nadat ze Samir heeft ontmoet, gelooft ze niet dat hij het gedaan kan hebben. Samir is in haar ogen nog zo klein. Wanneer Jeanette een keer in het ziekenhuis ligt, zegt Samir dat hij haar zal helpen. Jeanette vertelt verder over de eerste en enige nacht die ze op een psychiatrische afdeling moet doorbrengen.
Ik was echt bang. Ik kon niet slapen en ik mocht mijn familie in Syrië niet bellen. De telefoon was geblokkeerd en ik voelde me echt slecht. Ik was helemaal alleen in Zweden. Ik had een klein babymeisje, maar met niemand contact. Geen school, geen buren. Niemand die ik... Ik dacht, wat voor een leven is dit? Ik was echt bang. Ik huilde de hele tijd en Samir zei, mam, ik wil je helpen, mam. Ik weet dat je bang bent. Hij zag dat ik bang was voor zijn vader. En ik was echt bang dat hij me zou vermoorden. Ik was echt bang. Ik had niet geslapen. Ik kon 's nachts niet slapen. We hadden een spiegel in onze kamer. Ik keek in de spiegel als hij naar de badkamer ging of als hij 's nachts wakker werd. Ik keek om te zien of hij een mes in zijn hand had of niet. Zo leefde ik.
Zo haar leefde, joh.
Jeanette vertelt me ook hoe Samirs vader over zijn ex-vrouw sprak.
Han zat in deze hand.
Hij zei tegen me, ze wilde naar Syrië.
Oké.
Ze wilde naar huis. Ze wilde bij hem weg. Ze was bij een priester geweest. Ze vroeg het aan iedereen. Ze vroeg geen scheiding aan, maar ze kocht veel kleren voor haar familie in Syrië. Die kleren lagen nog steeds bij hem. Die heeft hij niet weggegooid. En hij zei, ik zweer bij God. Ik zweer het. Ze zal er niet heen gaan. Ze zal er nooit heen gaan. Ik zweer het bij God. Hij beloofde haar nooit te verlaten en zij zou niet naar Syrië gaan om haar familie te bezoeken. Dat mocht ze niet. Dat mocht ze hem niet aandoen. Maar ze weigerde. Ze kocht in het geheim veel kleren voor haar familie en dat soort dingen. Hij zag dat niet. En toen plande hij... Hij maakte plannen om haar te vermoorden voordat ze naar Syrië zou gaan en alles over zijn leven zou vertellen.
En zei hij toen dat hij haar vermoord had? Of wat zei hij?
Hij zei niet dat hij haar vermoord had. Hij zei, ik won en heb voorkomen dat ze naar Syrië ging. Ik heb het bij God gezworen.
Maar toen je dit vertelde, dat hij bij God gezworen dat ze niet naar Syrië zou mogen gaan, wat dacht je toen?
Ik dacht precies wat ik nu denk. Dat hij haar stopte door moord. Er is een moord gepleegd.
En jij denkt dat hij het gedaan heeft?
Ja.
Jeannette zegt dat ze besluit Samirs vader te verlaten en terug te gaan naar Syrië. Ze krijgt daarvoor hulp van de sociale dienst. Maar Samirs vader volgt haar.
Na 4 of 5 maanden kwam hij ook naar Syrië en haalde me op. We gingen naar de kerk.
Heeft hij je toen kunnen overtuigen?
Ja, omdat hij in bijzijn van de priester beloofde dat hij aardig zou zijn en me niet langer zou verdenken van alles en jaloers zou zijn. En dat ik geld zou krijgen. Ik moest kunnen leven als een normale vrouw. Mijn dochter moest kunnen leven als een normaal kind en niet alleen tweedehands kleding hoeven dragen. Op de terugweg naar Zweden vlogen we met een Russische vliegtuigmaatschappij. We moesten overnachten in Moskou voordat we verder konden. En in het hotel waar we zouden slapen zegt hij tijdens het eten tegen me... Ik mag dan mensen vertrouwen die zeggen dat je een goede vrouw bent. Maar voor mij ben je nog steeds een hoer.
Jeannette vertelt nog veel meer. Natuurlijk kan ze niet weten of Samirs vader de moord heeft gepleegd. Hij heeft het niet direct tegen haar gezegd, maar... Hij laat het wel doorschemeren dat hij erachter zit. En als dat waar is, dan klopt dat met het motief dat we eerder bespraken. Samirs vader wilde niet dat zijn ex-vrouw naar Syrië ging. Maria weet ook niet wie de moord gepleegd heeft. Maar ze kent hem beide uiteraard wel. En haar mening over de vader en Samir is altijd hetzelfde gebleven. Als ik haar vraag naar haar vader, vertelt ze het volgende.
Ik haatte hem op een bepaalde manier. Ik heb altijd gedacht dat hij zijn vrouw had vermoord. En ik heb altijd rondgelopen met het idee dat ik de dochter van een moordenaar was. Ik kon me gewoon niet voorstellen dat ik Samir zou verdenken. Ook al zat hij wel de straf uit voor de moord. Nee, mijn vader was 110% ziek in zijn hoofd. Hij was het gewoon. Deze oude man was elke dag bij de sociale dienst. Hoe konden ze nou niet... Nou ja... Als een vrouw naar de sociale dienst ging en het voor elkaar kreeg dat ze naar Syrië konden gaan. Want dat is wat ze deden, hè? Mam, ze gaven je geld om met mij terug naar Syrië te gaan. Jij vluchtte voor hem. Maar hij volgde je gewoon en kreeg je weer terug. Maar als de sociale dienst geld geeft aan jou om van je man weg te gaan... Ja, dan is er duidelijk iets mis met deze man. Dan zou hij toch moeten worden onderzocht. Ook al zit zijn zoon in de gevangenis voor moord. Kom man, echt dit rechtssysteem... Maak me gewoon bang. Maak me echt bang. Ik werk zelf in de publieke sector, dus het is... Ik weet niet, ik begrijp gewoon niet waarom niemand dit heeft aangepakt.
Jeannette zegt ook, net als Adib, dat Samirs vader veel brieven schrijft aan de autoriteiten. Dit heeft ook gevolgen voor de vader van de vermoorde Jeannette. Hij mag bijvoorbeeld niet naar Zweden komen om de begrafenis van zijn dochter bij te wonen. Op 5 juli 1986, meer dan 14 dagen na de moord, dient de vader van Samir namelijk een klacht in wegens bedreigingen. Hij beweert dat de vader van Jeannette de dag na de moord naar het huis van zijn zus in Syrië is gegaan. Zij zou hem hebben verteld dat Jeannettes vader naar Zweden zal gaan om daar Samir en zijn vader te vermoorden. Daarna zou hij terugkeren om de tante van Samir te vermoorden. De zus van Samirs vader. Ik weet niet of dit waar is. Maar volgens de documenten reist Jeannettes vader inderdaad 800 kilometer van hun huis in Syrië naar Damascus. Om de Zweedse ambassade te bezoeken. Daar vraagt hij een visum aan om de begrafenis bij te kunnen wonen. Maar Samirs vader schrijft in een brief dat het om iets anders gaat. Wraak nemen. De immigratiedienst gelooft dat en wijst het verzoek af. Deze beslissing staat gedocumenteerd. aanvraag voor inreisvisum afgewezen. De vader van Samir beweert ook dat de vader van Jeanette 3 neven en een 4e persoon heeft ingehuurd om voor datzelfde doel vanuit België naar Zweden te reizen. Zij zouden wel in Zweden zijn aangekomen, maar 2 dagen later weer vertrokken zijn, toen ze Samir en zijn vader niet konden vinden. Of dit waar is, kan ik ook niet beoordelen. Het staat echter wel goed gedocumenteerd dat Samirs vader een aantal aangiftes doet van misdrijven die onwaarschijnlijk lijken. Zo meldt hij in 2007 dat er verschillende keren in zijn appartement ingebroken is. Er zouden paperclips gestolen zijn en ook is zijn paraplu verdwenen. Hij vertelt de politie dat hij het slot van zijn flat 8 keer heeft veranderd. Samirs vader wordt al snel een bekend figuur bij verschillende instanties. In een gesprek met de hoofdarts die verantwoordelijk is voor Samirs behandeling, beweert hij dat de gemeente achter de moord zit, niet Samir. En hij begint hem ook meteen te bedreigen. Er zijn ook andere mensen die zowel Samir als zijn vader tijdens hun werk hebben ontmoet. Psychotherapeut Yvonne Derrans voert bijvoorbeeld regelmatig gesprekken met Samir in de periode dat hij na de moord in 86 in de kliniek is opgenomen. Zij heeft natuurlijk geheimhoudingsplicht, maar dankzij de volmacht van Samir kan zij vrijuit praten over deze zaak. En hoewel ze in de loop der jaren betrokken is geweest bij heel veel zaken, heeft de zaak Samir haar nooit losgelaten.
Wat herinner jij je nog van Samirs vader?
Ja, het is natuurlijk al lang geleden, maar ja, sommige dingetjes vergeet ik nooit. Mijn indruk was dat de vader een zeer onaangenaam persoon was.
Op welke manier?
Ja, dat vind ik lastig om te zeggen. Ik weet alleen dat elke keer als ik met hem sprak, of ik hem ontmoette, ik met mijn handen dichtkneep of op mijn handen ging zitten of zoiets. Hij was onaangenaam. Ik vertrouwde die man geen seconde. Geen seconde. En hij was niet, en dat bleek ook uit de dossiers, het was geen volwassen persoon. Hij was infantiel.
Ja, dat zei je tijdens de hoorzitting in 1988. Dat je van mening was dat de vader het kind in het gezin was en Samir de vaderrol had.
Ja, precies.
Samir was verantwoordelijk voor...
alles. Hij had een ongelofelijke verantwoordelijkheid. Het is goed om je te beseffen dat zij uit een hele andere cultuur komen. Het zijn Syriërs. Al was dat wat mij betreft geen excuus. De vader was een kind en nam geen enkele verantwoordelijkheid over wat dan ook. Dat liet hij aan Samir over. En ik denk dat dat vanaf het begin zijn plan is geweest. Kijk, zijn uiteindelijke doel weet ik tot op de dag van vandaag niet. Ik denk dat hij van deze vrouw af wilde, omdat hij een nieuwe wilde.
Han vill bli behåll med en där kvinnan, för han skulle ju ha en ny.
Als ik weer opnieuw de onderzoek erbij pak, valt mij nog iets op. Samirs vader heeft een diepgewortelde haat ten aanzien van sociale instanties. Waarschijnlijk omdat zijn kinderen verschillende keren uit huis zijn geplaatst. Daar was hij boos over. Tegelijkertijd legt hij het lot van de kinderen grotendeels in de handen van deze instanties als hij naar Damascus reist, om daar goedkeuring van de bisschop te krijgen voor de echtscheiding met Samirs moeder Farida. Door dit soort acties van Samirs vader wordt het verblijf van de kinderen in het weeshuis verlengd. Uiteindelijk wordt de voogdij overgedragen aan Farida. Hij vindt dat hij onrechtvaardig is behandeld door de sociale instanties. Hij beweert zelfs dat zij het graf van de vermoorde Jeanette hebben geschonden. Birgitta Lardel was de maatschappelijk werkster die Samirs zaak overnam toen hij uit Longbreu werd vrijgelaten. Ze hebben elkaar verschillende keren ontmoet, maar Samir herinnert zich haar niet. Niet als persoon. Voor hem was zij een van de vele bewindvoerders die over hem, zijn broers en zussen of ouders heersten. Ik vind Birgitta Lardels naam in Samirs dossier van Longbreu. Als ik haar bel, is ze heel duidelijk dat ze nog steeds gebonden is aan haar geheimhoudingsplicht. Ondanks een volmacht wil ze niet met me praten. Maar ze wil wel met Samir zelf praten. Samir staat niet te trappelen, maar hij heeft wel een heleboel vragen die hij graag beantwoord wil zien. Zo hoopt hij beter te begrijpen waarom zijn leven zo gelopen is. Zijn grootste vraag is hoe de sociale instanties hem terug konden sturen naar een vader die hij net had aangegeven vermoord. Samir kreeg een hekel aan de maatschappij, doordat hij weer terug moest naar zijn vader. Om die reden reed hij rond in een auto waarbij hij wild in het rond schoot. Het was de start van zijn carrière als zware crimineel.
Ik boek een vergaderruimte in een hotel en nodig Samir en Birgitta Lardell samen uit voor een gesprek.
Ja,
zo ging het met je familie. Er waren allerlei dingen die misgingen. En als er dingen gebeuren die sociale instanties niet leuk vinden, dan kan het zijn dat een familie zich een beetje afsluit van de buitenwereld. Dat willen we niet. Het was moeilijk om jouw familie te doorgronden. Er was geen enkele transparantie. En Samir, we wisten eigenlijk niets, behalve dat wat we konden bedenken door logisch na te denken. Maar begrijpen deden we het niet. En natuurlijk is het mogelijk dat je van gedachten veranderde, omdat je in een moeilijke situatie zat of omdat je vader je onder druk zette. Maar feit blijft dat we het gewoon niet wisten, omdat niemand ons iets vertelde.
Ik mocht inderdaad, nu je het zegt, nooit iets zeggen over wat er bij ons thuis gebeurde voor de moord plaatsvond.
Ja, en we begrepen wel dat je vader jou onder druk zette. En we weten ook dat kinderen enorm kunnen veranderen onder druk van hun ouders.
Heeft hij je bedreigd?
Dat kan ik me niet herinneren. Nee, ik weet het niet meer. Ik kan me geen enkele situatie herinneren. Maar wel dat hij bedreigend kon zijn in zijn...
Gedrag?
Ja, in zijn gedrag. Naar mij toe volgens mij niet. Maar ik weet zeker dat hij zijn kinderen bedreigde.
Heb je je ooit afgevraagd of de vader misschien de moordenaar was?
Toen Samir vroeg om heropening van de zaak, hebben we dat natuurlijk besproken met het team. En we wisten dat Samir dus onder druk van zijn vader stond. Dus of je het nou wel of niet had gedaan, jij was sowieso slachtoffer van het gedrag van je vader. Zo spraken we erover.
Oké. Maar als jullie toen dachten, misschien is Samir de dader, maar misschien ook niet, en dat wat ik gedaan zou hebben door de druk van mijn vader zou komen, dan zou ik dat meteen alarmerend vinden. Ik zou denken, shit, die jongen moeten we weghalen bij zijn vader. Dat is wat ik zou denken.
Ja. Ik kan niet beantwoorden waarom wij dat toen niet bedachten.
Ik vroeg ook niet waarom.
Nee, maar ik begrijp wat je zegt. Zo voel ik me vandaag de dag ook. Ik kan het me gewoon niet meer goed herinneren. We waren ook bang dat je weg zou lopen, weet ik nog. Maar goed, we zijn nu met terugwerkende kracht aan het bedenken hoe en wat. Ik weet het gewoon niet meer precies. Ik denk wel steeds, hoe konden we je bij je vader laten blijven? Erop terugkijkend zou ik zeggen dat het onprofessioneel, ja, misschien wel onmenselijk was, dat we niet beter naar je luisterden.
Menselijk. Had maar niet te luisteren meer voor hem.
Samir wil dat zijn zaak opnieuw geopend wordt als hij anderhalf jaar na de moord zijn bekentenis intrekt. Maar op dat moment gelooft niemand hem. En omdat er niet opnieuw goed onderzoek gedaan wordt, blijft zijn veroordeling gewoon staan. Op dat moment is Samir bijna 18 jaar en daarmee volwassen. Birgitta Lardell weet niet of zijn leeftijd invloed had op de keuze voor de plaatsing. Dus ze stelt voor dat we daar nog wat meer onderzoek naar doen. De staatsarchieven kunnen ons daarbij helpen. Ik vind daarin de belangrijkste reden voor terugplaatsing bij Samirs vader. Er lijkt geen geschikte instelling gevonden die Samir de zorg kan bieden die hij op dat moment nodig heeft. En Samirs vader en Samir zijn beide tegen plaatsing in een instelling. In het advies waar Birgitta Lardell aan meegeschreven heeft, staat dat de sociale autoriteiten niet helemaal tevreden waren over dat Samir werd toegewezen aan zijn vader. In de verklaring schreef ze: in deze situatie denken we dat het de moeite waard is om een plaatsing in een tehuis te proberen. Maar we weten niet zeker of dat deze vorm van zorg het beste is voor Samir. Als ik kijk naar wat Samir nu vertelt over dat hij niet terug wilde naar zijn vader, vraag ik me af naar wie de sociale dienst het meest geluisterd heeft. Heeft Samir destijds echt gezegd dat hij bij zijn vader wilde wonen? Of iets anders, waardoor aangenomen werd dat hij bij zijn vader wilde wonen. En zo ja, zei hij dat dan vrijwillig of onder druk van zijn vader? Of heeft Samir het wel duidelijk gezegd dat hij het niet wilde, maar is het niet tot hen doorgedrongen? Het is niet mogelijk om daar nu antwoord op te krijgen. In ieder geval is het duidelijk dat hij tegen zijn wil bij zijn vader thuis werd geplaatst. En dat Samir daardoor het idee kreeg dat er niemand bij de instanties naar hem luisterde. Verder had hij ook niet veel mensen waar hij terecht kon voor hulp. Wat had hij moeten doen toen hij, zoals hij zegt, door zijn vader werd aangespoord om een moord te plegen?
We horen Samir, die nu voor eens en altijd zijn verleden tot op de bodem wil uitzoeken.
Han sa till mig att jag ska döda henne.
Hij vroeg me haar te vermoorden. De eerste keer zei ik, wat bedoel je vermoorden? Je kunt toch gewoon scheiden? Was niet zo moeilijk, dacht ik. Maar toen we een keer koffie dronken, begon hij er weer over. En ik dacht, dit is gewoon iets... Hij heeft het vaak tegen haar gezegd, ik ga je vermoorden. Hij mishandelde haar vaak, terwijl hij dat zei. Dan hoorde ik hem vloeken en zeggen, ik vermoord je, ik vermoord je. En hij wilde dus dat ik haar zou vermoorden.
Hij wilde dat je dat deed?
Ja, hij wilde dat ik haar vermoordde. Ja, ik zei dingen als, je kunt toch gewoon scheiden? Ze houdt niet van je, ze haat je. Ze slaat ons niet, we krijgen te eten, ze vindt ons aardig, enzovoort. En na de eerste keer dat hij dat tegen mij zei, dacht ik... Oh mijn god, hij is waarschijnlijk gewoon heel boos. Maar de tweede keer dat hij erover begon, zei hij dat we een mes moesten gaan kopen. Ik wist niet waar me overkwam. Ik zat ineens in een situatie waar ik niet meer uit kon komen. Moest ik de politie bellen? Moest ik de sociale dienst bellen? Ik had het gevoel dat iedereen me in de steek had gelaten sinds ik naar het weeshuis ging. Ik had helemaal niemand die ik kon vertrouwen. Geen volwassenen om mee te praten en ook bij mijn vrienden kon ik niet terecht. Ze zagen me aankomen. Ja, ik moet mijn stiefmoeder vermoorden van mijn vader. Wat moet ik doen? Niemand wist überhaupt wat er thuis gebeurde. Dat bleef allemaal verborgen. Ik kon bij niemand terecht. Maar ik voelde wel enorme weerstand. Ik wilde dit niet doen. Uiteindelijk gebeurde er niets. En omdat ik niets van plan was, nam ik aan dat er ook niets zou gaan gebeuren. Ik zag het als zijn eigen woede, iets dat wel weer over zou gaan. Ik had nooit gedacht dat hij het zelf zou doen. Daar heb ik nooit aan gedacht.
Maar toen hij je vroeg om het te doen, wat heb je toen gezegd?
Toen hij dat vroeg, heb ik gezegd dat hij gewoon kon scheiden. Later kwam hij nog 2, 3 keer naar me toe. De derde keer zei hij, waarom heb je het niet gedaan? Toen hebben we, denk ik, het mes gekocht. Ik zei zoiets als dat ik haar kamer in was gegaan, maar dat ze op haar buik lag, dus dat ik het niet kon doen. Toen zei hij dat ik gewoon op haar had moeten springen en liet hij me zien hoe ik het mes moest trekken en draaien en hoe ik het moest richten op de hartstreek. Toen zei ik, oké, denk ik. En ik voelde gewoon dat... Het was erg ongemakkelijk, maar tegelijkertijd zei ik tegen mezelf, ik ga dat helemaal niet doen. Het was gewoon... Het zorgde er wel voor dat ik verder verwijderd raakte van thuis. Ik wilde er niet meer zijn. Ik wilde niet... Het was zo ongemakkelijk. Ik wilde gewoon weg daar.
Tja, dat moet als een last op je schouders hebben gerust.
Ja, zeker wel. Het voelde als... Ik kon niet praten met een maatschappelijk werker. Er was niemand die ik vertrouwde. Niemand met wie ik dit kon delen. Normaal zou je de politie bellen. Normaal zou je misschien contact opnemen. Ik had het de maatschappelijk werker moeten vertellen. Maar ja, zij logen tegen me toen ik nog een kind was. Dus ik vertrouwde niemand. Papa was de enige die ik vertrouwde.
Papa was de enige persoon die ik vertrouwde.
Het doet Samir nog steeds pijn om zijn verhaal te vertellen. Het geeft een negatief beeld van zijn vader. En veel andere mensen bevestigen dat beeld. En nu zijn vader overleden is en zelf niet meer kan spreken, is het ook de vraag in hoeverre het journalistiek ethisch is wat we doen. Is het rechtvaardig om zoveel informatie over hem te delen? Maar als we willen onderzoeken of Samir schuldig is, dan moet ook de alternatieve dader worden onderzocht. En daarom is het wel relevant om te praten met mensen die iets over de vader kunnen weten. Mensen die na jaren eindelijk hun stem kunnen laten horen. Samir benadrukt dat zijn vader ziek was. Dat zijn gedrag daar een gevolg van was en dat het geen opzet was. Dat zijn vader ook gewoon een mens was die hulp nodig had. En dat hij behandeld had moeten worden. Maar dat nooit gebeurd is.
Man får inte glömma bort...
Dat mag je niet vergeten. Kijk, ik wil natuurlijk dat de waarheid boven tafel komt. Maar ik wil ook gezegd hebben dat hij ook goede kanten had. Als we ziek waren, bracht hij ons meteen naar de dokter. Dan aarzelde hij niet. Dus hij had ook zijn goede kanten. Maar hij was wel ziek. Hij had hulp nodig en die kreeg hij niet. En ik vind het belangrijk om dat wel mee te nemen. Ik blijf mijn vader. En tot aan zijn dood was hij ziek, begreep ik. Het werkte ook een soort van verlossend. Door mijn vader overal de schuld van te geven. En daar was een verklaring voor. Hij was ziek. Ik zie hem nog steeds als mijn vader. Niemand kan me dat meer afnemen. Hij gaf ons eten, of misschien een beetje geld. Dan was je blij, want dan kon je iets kopen, of... Hij was er. Hij gaf om ons, dat moeten we niet vergeten. Maar aan de andere kant kon hij zich ook vreselijk gedragen. Dat is er zo tragisch aan. Het is een tragedie, de hele zaak. Dat hij niet de juiste hulp kreeg.
Het is een tragedie, altijd op en dat hij dan fik de richtige hulp.
Samir gelooft dat zijn vader handelde in het belang van zijn kinderen. Maar tegelijkertijd voelde zijn vader zich gedwarsboomd en machteloos. Verschillende instanties merkten deze toestand op, zoals de sociale dienst en de gezondheidsdienst. Maar niemand greep in. Er waren genoeg redenen om een aanklacht tegen hem in te dienen. Maar vrijwel alles werd geseponeerd zonder dat er überhaupt een aanklacht werd ingediend. Waarom? Wat was de reden hiervoor? Had de moord op Samirs stiefmoeder voorkomen kunnen worden? Ik weet het niet. Dat is misschien een onderwerp voor een heel ander onderzoek. Eén ding is zeker. Het is gebeurd. Maar wat is er echt gebeurd? Vooralsnog is er geen forensisch bewijs dat Samir aan de moord kan koppelen. En onderzoek wijst uit dat het hoogstwaarschijnlijk gebeurde op het moment dat Samirs vader en jongste broer thuis waren. Dat brengt ons bij enkele cruciale vragen in dit onderzoek. Wat deed Samirs vader eigenlijk op de dag van de moord? En wat kan zijn vierde vrouw ons vertellen? En hoe zit het met de jongere broer van Samir? Was hij getuige van de moord? Dit zal ik allemaal onderzoeken in de volgende aflevering van de Stiefmoedermoord.
Je luisterde naar De Stiefmoedermoord. Ben je benieuwd naar de andere podcast van het AD? Je vindt ze allemaal op ad.nl/podcast.
Op 30 mei 1961 stort een gloednieuw KLM-toestel 4 minuten na opstijgen in zee. Niemand overleeft de klap.
En later besef je pas dat er heel weinig over is bekendgemaakt.
Dit is een verhaal over botsende belangen.
Het lijkt wel een betonnen muur waar je niet doorheen komt.
De wil om te accepteren en toch altijd blijven zoeken.
Alles wil je weten.
Ik ben Julia Bokdam en dit is Van de Radar.